Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van alle andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders C.H. Legematen uit Schravendeel. Harry Bodewiets is de organist. Dan broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 111. De verzen 1, 2 en 5. Psalm 111, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 139. De verzen 1, 2 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 139, de verzen 1, 2 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagschool, dat is uit het liedboek, gezang 124. Vers 2. Gezang 124, vers 2, zingen we na het gebed het lied van de zondagschool. Dan na de schriftlezing zingen we uit het in ieder geval gezang 3, of dat nou uit het liedboek is of zoals vanmorgen uit de enige gezangen, dat weet ik niet. Gezang 3. Daarvan de verzen 2 en 3. Gezang 3, de verzen 2 en 3 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 84. De verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 73. De verzen 10 en 11 in de nieuwe berijming. Psalm 73, de verzen 10 en 11 in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En dan zingen we tot slot uit het liedboek gezang 426. De verzen 1 en 4. Uit het liedboek gezang 426, de verzen 1 en 4, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Genesis, het boek Genesis. Hoofdstuk 13. Genesis hoofdstuk 13 is de schriftlezing van vanmiddag. De tekst voor de verkondiging staat hier niet vermeld. Die kan ik u niet vertellen. Genesis 13 is de schriftlezing van vanmiddag. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal. Thank you.
Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Wij verwachten nog mensen, dus het kan wat rumoerig zijn in het begin van deze dienst. Maar in ieder geval een hartelijk welkom, in het bijzonder hen die meeluisteren via de kerkradio. Vanmiddag is onze voorganger dominee Legemate uit Gravendeel. En wij willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 111... de versen 1, 2 en 5 in de oude berijming. We wensen u allen een gezegende dienst.
Laten wij ons klein maken voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat waar hij zelf aan begonnen is. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jullie van God onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, fijn om elkaar te ontmoeten in deze dienst, dat u hier alle veilig bent aangekomen, ook met dit weer. We zullen ons richten op de Heer, onze God, en we gaan verder met zingen. Dat is met Psalm 139, vers 1, 2 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 139, vers 1, 2 en 7. Laten we samen de Heer zoeken in gebed. Trouwe almachtige God, eeuwige Vader in de hemel, sterke rots. Aan het begin van deze dienst richten we ons tot u en Wij vouwen onze handen, we sluiten onze ogen en we weten dat u naar ons hoort. We zijn hier naartoe gekomen door de sneeuw over gevaarlijke wegen en u hebt ons veilig hier gebracht. En we danken u daarvoor, Heere God, dat u ons dat hebt gegeven. Heer, op dit moment heeft u een deken van sneeuw over ons land gelegd. En eigenlijk is dat wel heel typisch voor zoveel dingen in ons leven. Dat de sneeuw ons plezier geeft om in te spelen, om naar te kijken, om ervan te genieten hoe alles even anders is. En tegelijkertijd, als we andere dingen hebben te doen, dan kan het ons hinderen. En hoe vaak gaat het niet zo in ons leven dat we dingen van u krijgen en doordat ze gebarsten zijn van de zonde, hebben ze aan de ene kant zoveel vreugde in zich en aan de andere kant trekt het ons soms bij u vandaan. Ik wil u bedanken dat u anders bent. Dat u een God bent die niet zomaar aan de ene kant goed is om bij te zijn en aan de andere kant dat er allerlei donkere kanten aan u zitten. Maar dat u de God bent waarvan de Heer Jezus ons heeft laten zien. U bent licht en in u is totaal geen duisternis. Bij alles in ons leven dan kunnen we wel een schaduwzijde bedenken. Maar bij u niet. U bent licht en bij u is totaal geen duisternis. Heer, daar hebben we Jezus zelf voor nodig om dat te ontdekken. Want we zijn het zo gewend bij mensen en bij de dingen die we hebben in ons leven, dat we van onszelf ook zo'n wantrouwen tegenover u hebben. En we willen u vragen om uw Heilige Geest. Dat we, als we vandaag naar de preek luisteren, dat we als we vandaag naar uw woord luisteren, dat we zullen zien, ja, u bent enkel licht. En als er duisternis is, dan komt dat bij mezelf vandaan. Maar God is enkel licht. En zijn aangezicht is blinkend vol van luister. Trouwe Vader, wilt u uw woord zegenen vandaag? Dat het licht dat eruit komt, dat het niet zomaar nutteloos zal stralen, maar dat het ook in ons hart binnen mag komen. En dat we naar buiten mogen in deze met sneeuw overdekte wereld, als mensen die uw licht in deze donkere adventstijd door zullen geven. We bidden u dat voor elkaar hier in de kerk. Willen u samen ook bidden voor de jongens en meisjes en voor de leiding die straks naar de zondagschool gaan. En op deze dag ook in het bijzonder voor de mensen die thuis meeluisteren. Die misschien al onderweg waren naar de kerk, maar dachten dit gaat niet goed. We moeten terug. Zegt u ook hen, omdat we allemaal mogen merken wat we zojuist hebben gezongen met Psalm 139. Er is nergens waar we voor u kunnen vluchten. U spreekt ons aan door uw woord. Wilt u dat geven? Niet omdat wij het verdienen. Dat nooit, Heer. Want wat we verdienen is dat u weg zou gaan bij ons. Maar dat we het krijgen van u omdat u goed bent. En vol van genade. En vol van redding. En vol van licht. In Jezus' naam. Amen. We gaan het lied van de zondagschool zingen. Gezang 124, het tweede vers. En daarna, jongens en meisjes, mogen jullie naar de zondagschool. En wij gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen uit Genesis 13. Dat hele hoofdstuk. Ja, zo sta je buiten in de sneeuw. En zo neemt de Bijbel ons mee. 1800 jaar terug. Naar een land dat gebukt gaat onder de zinderende hitte van de zon. We hebben een hele andere omgeving. Laten we luisteren wat God ons daarin tot ons zegt. Misschien goed om even iets van de achtergrond te vertellen. We vallen midden in het verhaal van Abraham. Abraham die geroepen is uit Haran. Door God naar het land Canaan is gestuurd met de belofte. Dit land geef ik aan je, hier mag je wonen, hier mag je een nageslag krijgen. En daarin ook de belofte van daar zal de Heer Jezus geboren worden. Dat doet hij vol van geloof. En een paar versen verder dan struikelt hij al in zijn geloof. Zoals bij ons ook kan gaan. Zo het ene moment heel dicht bij God en het volgende moment ben je gevallen. En zonder God te raadplegen gaat hij naar Egypte. Waar zijn vrouw nog van hem wordt afgepakt door de farao ook door eigen schuld. Doch de kracht van God mag hij weer terug. En dan gezegend met al zijn rijkdom gaan we lezen in Genesis 13. En daarna zullen we zingen. Gezang 3 vers 2 en 3. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. En Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee. Aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere. Uit het zuiderland tot hij bij Bethel. De plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had. Abraham die trekt dus en hij komt dan weer in vers 3 bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. En ook Lot, die met Abraham meeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat ze tezamen bleven wonen. Want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. En daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abraham vee en de herders van Lots vee. De Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zei Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u. En tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders. Ligt het gehele land hier voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was hij tot zowaar toe als de hof des Heeren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en ze scheiden van elkaar. Abraham bleef wonen in het land Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tent op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren slecht en zondig tegenover de Heere. De Heere zei tot Abraham nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde, zodat indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tent op en ging wonen bij de terebinte van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Geprezen is de God van Israël, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Naar de boodschap uit het woord van God zullen we samen zingen Psalm 84, vers 5 en 6. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 dagen elders. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten die met ons meeluisteren vandaag. Ruzie. Elk mens heeft er een hekel aan, toch? Het is niemand die dat graag wil. En toch gebeurt het altijd weer. Tussen collega's, vrienden, klasgenoten misschien. Hele landen die met elkaar overhoop kunnen liggen. En ook familie, hè? En het laatste is misschien nog wel het pijnlijkst als er ruzie komt bij familie. Je houdt zielsveel van elkaar. En er zijn dingen gebeurd waardoor je toch niet meer met elkaar door één deur kan. Het is hartverscheurend als je dat meemaakt, als je er onderdeel van bent. En soms dan komen wij mensen er ook gewoon niet meer uit. En het slechtste in een mens kan juist dan bij een familieruzie naar boven komen. Nou, het gedeelte dat we net hebben gelezen uit de Bijbel, dat gaat daar eigenlijk over, hè? Want het is het verhaal van oma Abraham en zijn neefje Lot. En als je hun leven gaat bekijken, dan zie je dat ze tot nu toe, tot aan Genesis 13, heel wat met elkaar hebben meegemaakt. Ze woonden op een gegeven moment samen, waren ze opgetrokken met het hele grote familie, vanuit Ur naar Haran. En al heel snel overleed de vader van Lot. En Abraham, hij ontfermde zich over zijn neefje. Hij nam hem in zijn familie op. Hij had zelf toch geen kinderen. En wie weet, hè? Wie weet zou God dan deze Lot wel gebruiken om een erfgenaam aan hem te geven. En God die zegt tegen Abraham, ga weg uit Haran. En nou ja, de band is kennelijk zo sterk dat Lot zegt, ik ga mee. En ze komen in Kanaan en vervolgens maken ze samen de reis naar Egypte. En daar worden ze samen rijk. Het ging weliswaar ten koste van de relatie van Abraham met zijn vrouw. Maar God greep in en ze konden weer terug naar Kanaan. Nou ja, dat heb ik net even ingeleid voordat we uit de Bijbel gingen lezen. En waar het gedeelte dat we net hebben gelezen mee begon, dan zie je ogenblikkelijk dat hij ontzettend rijk was, Abraham. Er wordt gesproken over dat Abraham ezelinnen heeft. Nou, dat is in die tijd, dat was echt alleen voor de rijken weggelegd. We lezen zelfs in Genesis 12 dat Abraham kamelen heeft. Nou, dan was je niet zomaar rijk, dan was je superrijk. Ja, archeologen die hebben jarenlang neerbuigend gedaan over dit gedeelte in de Bijbel. Hè, dat kan allemaal niet bestaan en die Abraham die is nooit echt geweest. Want in die tijd hadden ze helemaal nog geen kamelen getemd. Nou ja, recente opgravingen hebben laten zien dat dat wel het geval was. Alleen, ja, je kan niet opgraven wat zeldzaam is. Hè. Dat duurde gewoon lang voordat men daarachter kwam. Het was echt alleen de superrijk. Wat nu een privéjet is, was toen een kameel. Abraham is hier zeg maar de quote 500. De absolute top van het land. In rijkdom heeft hij bereikt. Zilver, goud, het wordt allemaal keurig netjes genoemd. En als je aan de buitenkant zat zien gaan, hè, dan had je misschien wel net zo gekeken zoals mensen vandaag de dag kunnen kijken naar de millionaire ver. Een beetje neerbuigend misschien, want dat zijn de rijken die alleen maar aan geld denken. Maar diep van binnen toch wel een bepaalde jaloezie. Want nou ja, als ik daar had gestaan, dan had ik misschien wel heel wat goeds met mijn geld kunnen doen. Nou, aan de buitenkant ziet het er geweldig uit. Maar de Bijbel zoomt even in op een relatie. En je ziet, het is juist die rijkdom die bij Abraham en Lot voor problemen zorgt. En als ze aangekomen zijn in het land, dan blijkt al snel dat er niet genoeg weidegrond is voor die enorme kudde die ze hebben. En al hun vee dat ze hebben opgebouwd, gekregen van de farao, dat moet ergens grazen. En ze zijn een tijdje weg geweest in Kanaan. En ze komen weer terug, ja, en al die plekjes die zijn natuurlijk al bezet door de oorspronkelijke inwoners. Hè. Al die ruimte die ze misschien een beetje veroverd hadden, die zijn ze kwijt. En je kunt je heel goed voorstellen hoe dat is gegaan hier. Hè. Abraham en Lot zelf praten ze met elkaar. En het gaat goed, want ze snappen, we hebben een probleem, we zullen moeten zoeken, maar samen komen we er wel uit. En misschien zijn ze op een gegeven moment samen aan het eten en dan komen op een gegeven moment komen de herders van Lot binnen. En die zeggen, wij waren samen aan het grazen, dus hun personeel, met de schapen. We hadden ze een mooi stuk grond gevonden. En vervolgens kwamen de herders van Abraham. En die zeiden, ja, maar wij waren hier gisteren, dit is ons stukje land. En op dat moment komen die herders binnen van Abraham en die zeggen, nou, zo is het helemaal niet gegaan. Wij zagen een stukje grond en op dat moment kwamen de herders van Lot, die zagen dat we er naartoe gingen. Die namen een binnenroute en die waren, het ligt aan hun. Nou ja, dan Abraham en Lot die kijken elkaar aan en die kunnen zeggen, ja, wij kunnen het wel goed vinden, maar als het zo met ons personeel gaat, ja, dan gaat er op een gegeven moment tussen die twee toch wat wringen. En Abraham, dus de eerste die zegt, het kan zo niet langer, Lot. En hij neemt zijn neef bij Bethel de heuvel op. Dat is een plek in Israël, is 900 meter hoog. Als je bovenop die heuvel staat, dan kun je keurig netjes een heel groot gedeelte van het land overzien. En ook het gedeelte aan de Jordaan, waar Lot straks naar zal kijken. En hij zegt tegen Lot, Lot, luister, wij zijn familie. Dit kan zo niet. We moeten elkaar als neef en oom, moeten we er voor elkaar zijn. We moeten een keuze maken. We zijn samen te groot. Dus jij moet de ene kant op en ik de ander. En hij zegt tegen Lot, kies jij maar. He, wat jij kiest, dat mag je hebben. Moet je kijken hoe het er staat in vers 8. Hij zegt, er zij toch geen twist tussen mij en u en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. We hebben samen een band. Scheid u toch van mij af, vers 9. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Dus met andere woorden zegt Abraham, hè, jij maakt een keuze. En de restjes, die zijn voor mij. Dat is wat Abraham zegt. Nou, wij kunnen ons in 2009 eigenlijk nauwelijks voorstellen wat een enorme stap dit is geweest van Abraham. Hè? Hoe groot deze beslissing is geweest. Ja, want Abraham, dat was de oudste. Hij was het hoofd van de familie. Herinner je hoe dat is gegaan? Vanuit Haran naar Kanaan. Hij zegt, wij gaan en de hele familie gaat mee. Naar Egypte hetzelfde. En weer terug uit Egypte hetzelfde. De oudste, de man, de patriarch. Dat is degene die de beslissingen maakt. En dat geef je niet over aan een neefje. Die toevallig ook is meegegaan. Dat betekent in die Oosterse cultuur, je verliest je eer. En bovendien neemt Abraham hier een enorm risico. In feite zet hij alles op het spel. Hij legt het in handen van zijn neef Lot. Ja, terwijl na alles wat ze samen hebben meegemaakt, zal hij toch ook wel een beetje een gevoel hebben gekregen voor hoe dat karakter van Lot nou in elkaar zit. En toch doet hij het. Wat is er nou gebeurd hè, sinds hoofdstuk 12? Hoofdstuk 12 zie je dat hij in eerste instantie zie je dat hij een enorme sprong van geloof maakt. Hij legt zijn leven in handen van God en hij gaat naar Kanaan zonder te weten wat daar is. En je ziet hem even later struikelen. Zo'n grote geloofsheld als hij was, zo'n klein geloof, zo'n zwak geloof, heeft hij een paar versen verder. En nu heeft hij kennelijk zo'n diep vertrouwen op God, hè, dat hij al kan zeggen, Lot, maak jij maar de keus. Is hij nou zo ver gegroeid? Nou, als je verder leest, een paar hoofdstukken verder, gaan we nu niet doen, maar als je dat zou doen, dan zie je eigenlijk dat hij later, die fouten die hij had gemaakt met zijn vrouw in Egypte, dat hij later weer precies dezelfde fout maakt, hè. Dus om nou te zeggen dat hij gegroeid is in zijn geloof, dat kan je moeilijk zeggen. Het is eerder zo dat je hebt hier dezelfde man, hè? Dezelfde man die kort na elkaar twee beslissingen maakt. En die eerste, dat laat hem zien met een heel zwak geloof. En een hoofdstuk later heeft hij een diep vertrouwen op God. Heeft hij rust in wat God heeft gezegd. In feite zegt hij tegen Lot, maak jij maar een keuze. Want God heeft toch al gezegd dat dit allemaal voor mij wordt. Dus uiteindelijk komt het toch wel goed. En op die manier haalt Abraham de angel uit een ruzie die in heel veel situaties, ook bij ons, en ja, ik ken u allemaal natuurlijk niet zo goed, maar ik weet zeker dat hier ook gezinnen, families zitten waarbij dit soort dingen ook spelen. Waar inderdaad misschien wel een keer om geld is gegaan, wat in die familierelatie heeft gestoken. En wat doet Abraham? Hij haalt die angel eruit. Niet omdat hij gegroeid is, maar omdat het kennelijk zo ook in het leven van een gelovige kan zijn. Dat je het ene moment veel sterker bent dan het andere. En het volgende moment weer net zo goed kan struikelen. Wat Abraham doet, hè, is hij heeft in de manier waarop hij zijn keuzes maakt, heeft hij een bepaalde prioriteitenlijst. Kijk, hij had natuurlijk kunnen zeggen tegen Lot, van Lot, dit gaan we samen niet redden. Hè. Er is hier niet genoeg grond. Maar als we nou weer terug gaan naar Haran, daar hadden we het goed, hebben we nooit tekort gehad. Dan kunnen we samen blijven. Maar dat doet hij niet. Want bij hem staat bovenaan, staat God. En God die heeft gezegd, ga naar Canaan. Dat is het eerste en dat is het belangrijkste voor Abraham in het maken van zijn keus. Hij had ook kunnen zeggen, nee, we moeten hier blijven van God. Dus ik maak een keuze en ik kies voor wat mij het beste uitkomt. En daarna ben jij Lot. En dat doet hij niet. Hij zegt, nee, na God komt mijn familie. En in de keuzes die ik maak, vind ik mijn familie belangrijker dan mijn succes en mijn geld. En zo zie je dat Abraham het oog houdt op wat belangrijk voor hem is. In deze situatie, eerst God en dan zijn familie en dan helemaal onderop zijn succes en zijn geld. En dat is de manier waardoor Abraham in staat is om deze ruzie in de kiem te smoren. Hoe anders ging dat bij Lot, hè? Als je de reactie van Lot ziet, dan zie je in vers 10 ogenblikkelijk die hele, die veelzeggende woorden. Toen sloeg Lot zijn ogen op. Hè? Met andere woorden, hij gebruikt niet zijn geloof in God. Hij gebruikt gewoon zijn natuurlijke ogen. Die twee ogen die hij in zijn hoofd heeft. Niet de ogen van het geloof. En hij ziet daar de streek van de Jordaan. En dat is een streek die is vruchtbaar. Daar is water. En in een doorland waar een rivier stroomt, dat betekent dat daar is de rijkdom. En wij zijn dat in Nederland natuurlijk niet zo gewend met de regen. We zullen hier niet snel een tekort aan water hebben. Maar in dit soort landen, in het oosten, als je dan een rivier hebt, dan is je toekomst veilig. En Lot is slim genoeg om deze keuze te maken. Ik bedoel, het was heel simpel, hè, voor hem. Door en droog. En dus arm en behoeftig. Of vruchtbaar en rijk. En als je dan die twee dingen naast elkaar houdt, dan hoef je toch geen tweede keer na te denken. Niemand toch? Je toch ook niet? En hij kiest. En als je het verhaal van Lot kent, dan weet je, hij kiest verkeerd. Het was zo vanzelfsprekend. Het was klip en klaar. Rijkdom, vruchtbaarheid, armoede, behoeftig. Hoeft hij niet over na te denken en hij kiest verkeerd. En die gevolgen die van die keuze heeft gehad, hè, moet je eens even verder kijken in zijn leven van Lot. Het eerste dat je ziet is, hij ging voor de rijkdom, hè? Nou, wat is er gebeurd met de rijkdom die hij had? Even later strafte God Sodom en Gomorra en hij was alles kwijt. Die woonomgeving waar hij naartoe gaat, omdat hij denkt, daar word ik rijk. En je leest in het Nieuwe Testament, hij heeft zich altijd geërgerd aan de mensen om hem heen, hoe ze met alles wat ze deden tegen God en zijn wil ingingen. Zijn vrouw, die zal uiteindelijk omkomen daar. En zijn kinderen. Nou, lees maar verder hoe het in de Bijbel staat. En zijn dochters groeien op in zo'n compleet van God losgeslagen omgeving. Dat ze uiteindelijk hun vader verleiden en met hem naar bed gaan. En al zijn dromen. Alles waarvan hij dacht, als ik deze kant op ga, dan gaat het goed met mij. Mijn dromen worden vervuld. Het gaat in rook op, omdat hij deze keuze verkeerd heeft gemaakt. En dan hebben wij makkelijk praten natuurlijk. Hè? Achteraf. Ik bedoel, wij weten wat er komt na hoofdstuk 13. Maar ja, hier had God al niet gezegd, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten. Ja, dat is... Wat doet Lot nou hier verkeerd? Ja, want dit is ook voor ons heel belangrijk. Als je keuzes maakt in je leven. En wat hebben we anno 2009 veel keuzes te maken. Hè? Van de kleine dingen tot de grote dingen aan toe. We hebben zoveel vrijheid in de manier waarop je leven vormgeeft. En zoveel van dit soort keuzes te maken die beslissend zijn. En wat ga je dan doen? Ja, voor de belangrijke keuze voor werk. Of voor naar wat voor school je gaat. Wat voor opleiding je gaat doen. Waar je wil gaan wonen. De partner met wie je wilt trouwen. Je gaat het uitzoeken. Hè? Je doet het zo goed mogelijk. Ja, als je ergens wil gaan wonen. Je zoekt het na op internet. Hoe goed is die buurt daar. Je vraagt informatie op. Bij mensen die baan hebben. Die je misschien ook wel wil gaan doen. Je vraagt bij vrienden. Nou, als ik dit koop. Heb ik hier dan wat aan. Of koop ik een kat in de zak. En het kan toch gebeuren. Dat je de dingen zo goed op een rij zet en je maakt die verkeerde keus. Wat zie je nou? Hier bij Abraham en Lot, bij zulke belangrijke beslissingen, dat het ook ons kan helpen. Nou, daar moet je goed meekijken. Want er zijn een aantal dingen waar je zomaar overheen leest als je het oppervlakkig leest. Het eerste wat er staat, wat ik er met u uit wil pakken, is in vers 11, dat Lot, hij brak op en ging naar het oosten. Nou, wat wil dat zeggen? Als je tot nu toe de Bijbel zou hebben gelezen, en dat is niet eens zo heel ver, dat kun je zo vanavond doen, hè, Genesis 1 tot en met 12, en je zou gaan letten op dat woord voor oosten, dan ga je iets ontdekken, namelijk... Als Adam en Eva nou uit het paradijs worden gedreven, waar naartoe gaan ze? Naar het oosten. Ander voorbeeld. Als de toren in Babel wordt gebouwd, waar staat die? In het oosten. En als je het zo gaat bekijken, dan zit in dat kleine woordje zit iets... Dat je denkt tot nu toe, dat gaat niet goed. En wat betekent dat? Betekent dat nou dat u in Dordrecht beter af bent dan in Schavendeel? Nee, waar de Bijbel ons op wil wijzen is... Je kunt in het leven keuzes maken... Dat je misschien niet zozeer met je hand op de Bijbel kan aanwijzen... Hier staat nou een tekst waaraan je merkt, dit vindt God niet goed... Maar dat als je het totaalplaatje bekijkt en je kijkt de lijnen in de Bijbel en je probeert te zien in het hart van God, dat je gaat herkennen, maar met deze keuze die ik ga maken, kom ik nou dichter bij God of ga ik met deze keuze nu verder bij God weg? Het hoeft dan niet eens in de 10 geboden of iets dergelijks te staan. Maar dat kunnen dingen die zijn die heel normaal zijn. Hè? Wat Lot doet is in feite een goede investering. Maar hij vergeet, hè, hiermee kom ik verder bij God vandaan te leven. Dat staat er ook. He, want als je gaat kijken waar hij gaat wonen. Dat is aan het randje van het beloofde land. He, snap je dat? Hij hoorde nog wel bij God. He. Hij hoorde nog net in dat beloofde land. He. Dus beeld het je uit als de rand van het podium hier. Maar hij hoeft nog maar één stapje te doen en hij is er vanaf. En hij zet zijn tenten op bij Sodom. Natuurlijk niet in Sodom, want hij waakt er wel voor dat hij niet over het randje gaat. Maar je hoeft het eigenlijk niet verder te lezen om te weten hoe het verder gaat, toch? En van een paar hoofdstukken verder woont hij in Sodom. En heeft hij zich daar een hele belangrijke positie verworven. Dus als je nou wil weten, hè, van Lot die wist van tevoren niet dat Sodom en Gomorra werden verwoest, maar hoe kan ik nou voorkomen dat ik zelf dit soort dingen doe in mijn leven? Dan is de eerste vraag altijd bij die belangrijke keuzes in je leven die je maakt, nou bij alle keuzes. Kom ik hier nou dichter bij God? Of ga ik bij hem weg? Met de partner met wie ik verder wil, met wie ik wil trouwen. Hè, met het werk dat ik ga doen. De plaats waar ik wil leven. De opvoeding van mijn kinderen. Waar komt het op neer? En dat is niet gemakkelijk, hoor. Want Lot die maakte keuze met de ogen. Terwijl hij had die keuze in het geloof moeten maken. Nou, om ons daar verder bij te helpen. Hè, van als je nou die keuzes moeilijk vindt. Dan hebben we nog een tweede punt dat we eruit halen. Moet je kijken hoe het er staat. Genesis 13. Dat wat er gebeurt als Lot zijn oog opslaat. Hij ziet dan die Jordaanstreek, rijk aan water. En dan ziet hij, hij was tot Zoar toe als de hof des Heren. Hey, als de tuin van de Heer. Dus als het paradijs. Dat is wat hij zag. Dus Abraham staat er op die heuvel bij Bethel. Hij kijkt en hij kijkt naar Sodom en Gomorra en hij ziet, wauw, dat is nou precies zoals God het heeft bedoeld. En misschien heeft hij het wel heel vroom gezegd, dat hij zei, ik krijg het als uit de hand van God. Want het ziet eruit als de tuin van de Heer. Maar het was de tuin van de Heer zonder de Heer. Maar je hoort dat zo vaak in redeneringen van mensen achteraf, als ze hadden gedacht, dit is de weg. Ja, het zag er zo goed uit. En ik wist wel dat er haken en ogen aan waren. En ik wist wel dat dit niet de weg was die God me heel duidelijk had gewezen. Maar het zag eruit als de tuin van de Heer. Dat is toch wat we allemaal willen, hè? Terug naar het paradijs. En op het moment dat we iets zien dat erop lijkt, dat je denkt, ja, daar ga ik voor. Maar het is de tuin van de Heer zonder de Heer. Is God daar? Kom je nou dichterbij? Ja of nee? En begrijp me goed, hoor. Het is niet een vraag in de zin van word je nou gered? Wordt hier nou het eeuwige leven door bepaald, ja of nee? Ga je naar de hemel of naar de hel op deze manier? Er staat in het Nieuwe Testament dat Lot rechtvaardig was. Dus dat betekent dat de Vader hem gered heeft. En dat hij het eeuwige leven ontvangen heeft. Maar de gevolgen voor hem tijdens zijn leven zijn zo enorm. He, want de hemel op aarde zonder God, dat is een hel. Hoe dan wel? Twee dingen die we nou hebben gezien, hè? Van Lot, waardoor hij de verkeerde keuze maakt. Maar hoe kun je dan wel de goede keuze maken? Wat doet Abraham nou dat Lot niet doet? Als je daar meteen achteraan ziet, dan zie je dat Lot het ziet als het land van Egypte, hè, zo goed. Je zou kunnen zeggen van je fouten leer je, maar soms precies de verkeerde dingen. Maar Abraham, hoe kan het nou dat hij wel van die fouten heeft geleerd? Nou, dat begin van het stukje dat we net lazen en toen de microfoon even van de stopdas afviel, waardoor we het nog een keer hebben gelezen, dan zie je dat zodra hij terugkomt uit Egypte en hij gaat naar Bethel, dan gaat hij naar het altaar dat hij al gebouwd heeft. Vers 4. Hij ging naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger had gemaakt. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. Wat Abraham doet, hè, als hij net gestruikeld is in Egypte en daar een andere weg is gegaan dan God met hem voor had, is hij gaat naar God toe. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat als je gezondigd hebt, als je God verlaten hebt, als je niet gevraagd hebt naar zijn wil? En God brengt je terug en je gaat zelf terug naar God. En wat Abraham daar gedaan heeft bij dat altaar, dat is, hij heeft zijn zonde beleden. Het altaar, de plaats van het offer, van de verzoening, van de schuld. Dat is het allereerste dat Abraham doet als hij weer teruggaat naar Egypte. Niet zomaar in een vol vertrouwen van, nou ja, God ziet alles wel weer door de vingers en het is allemaal weer, ik zou bijna zeggen, koek en ei tussen mij en God. Maar met berouw. En zo kan hij verder in de toekomst met God. En je ziet dat ook aan de manier waarop God op hem reageert. Hè? Want hij heeft die keuze gemaakt, Abraham. Hij gaat vervolgens, Lot heeft dan die keuze gemaakt. En wat doet dan Abraham? Hij gaat terug naar Hebron. En dan komt God. En God die zegt, vanaf vers 14, sla toch uw ogen op. Eigenlijk zou je zeggen, dat wat Lot verkeerd deed, hij keek met zijn ogen en niet met zijn geloof. Dat zegt Abraham, of God nu tegen Abraham, sla je ogen op. Maar Abraham mag wel anders kijken. Abraham mag kijken met het woord van de Heere God. En God die zegt, hè, kijk eens naar het oosten, kijk naar het westen, kijk naar het noorden en naar het zuiden. En alles wat je ziet zal van jou zijn. En van je nageslacht. God die zegt, ik zal het aan je geven. En daar heb je het verschil tussen Abraham en Lot. Ze mogen beide de ogen opslaan. Alleen Abraham doet dat terwijl hij luistert naar God. En God die zegt, ik zal het aan je geven. Lot sloeg zijn ogen op en dacht, ik moet het pakken. En Abraham sloeg zijn ogen op en God zei, ik zal het je geven. En broeders en zusters, jongens en meisjes, vrienden, dit is het geduld dat een christen kan hebben. Dit is ook het geduld dat God van u, jou en mij vraagt. Dat op het moment dat je de tuin van de Heer ziet zonder de Heer, dat je niet zegt, ik pak het, maar ik verwacht het uit de handen van God. En het is God die dat aan je bevestigt. Dus maak je geen zorgen. Als je denkt, ik maak nu een keuze waardoor ik in dit leven misschien armer zal zijn. Waardoor ik in de toekomst minder zal hebben dan ik graag zou willen. Zegt God, maar ik geef het je. En ik ben de Heer die voor je zorgt. Dat is de belofte van God aan Abraham. En dat is ook zijn belofte aan u, jou en mij vandaag. Een christen is per definitie een geduldig mens. En als ik dit zeg, dan denk ik, oh, daar moet ik zelf ook nog veel in leren hoor. Maar je kunt het leren door te blijven luisteren naar de belofte van de Heere God. En naar de God die zo betrouwbaar is. Maar ja, weet je wat het is dan? Dan moet je, dan moet je natuurlijk wel ruimte in je leven hebben om dat van God te horen. Ik bedoel, als je je leven zo inricht dat je nooit een moment hebt dat je kunt luisteren naar God. Dat God inderdaad kan zeggen, maak je nou geen zorgen, want je denkt dat je niks hebt, maar ik zal het je geven. Ja, dan kan dat vertrouwen natuurlijk ook niet groeien. Moet je eens kijken hoe dat gaat bij Abraham. En pak je Bijbel er gewoon eens bij. We gaan even bladeren. Moet je eens kijken naar hoe dat gaat in het leven van Abraham. Pakken we één hoofdstuk eerder terug. Hoofdstuk 12, vers 7. God die belooft. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar, Abraham, een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Hij komt in het beloofde land. Wat is het eerste dat hij doet? Hij bouwt een altaar. En dan, vers 8, hij trekt verder en verder. En wat doet hij? Slot vers 8. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer en riep de naam des Heeren aan. Dan maakt hij de fout, hij gaat naar Egypte. Hij bouwt daar geen altaar. Hij komt weer terug. Wat doet hij? Hoofdstuk 13 vers 4. We hebben het al gezien. Hij gaat terug naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En dan na deze keuze van Lot, vers 18. Abraham slaat zijn tenten op en gaat wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Overal waar Abraham komt. Behalve als hij in dat gedeelte is in Egypte. Maar de plaats waar hij woont, bouwt hij een altaar voor God. Hij maakt er tijd voor. Hij maakt er ruimte voor. Hij geeft er structuur aan, een plek in zijn leven om naar God te kunnen luisteren. Om hem te kunnen dienen. En dit, broeders en zusters, dat hebben we heel hard nodig. In 2009 ook. Van die momenten met God, dat je echt even met hem alleen bent. Dat God tegen je kan zeggen, gebruik nou niet alleen je menselijke ogen. Maar gebruik en train die ogen van geloof. En Abraham, hij had geen Zuidhovenkerk. Abraham, hij had geen Bijbel. Hij had geen Bijbelstudiegroep. Hij had geen jeugdvereniging. Niks van dat alles. En maar hij deed wat hij kon om de Heere te zoeken. En vanuit die levende relatie kreeg hij het vertrouwen om zijn leven in handen van God te leggen. En zo ook de weg van zijn leven op de kruispunten het van God te verwachten. Zoek het zo bij God, ook deze week. Amen. samen danken en bidden. Trouwe en almachtige Vader in de hemel, we danken u voor dit evangelie. Dat we niet hoeven te leven als mensen die alles zelf moeten pakken. Maar dat we mogen leven als mensen die in vertrouwen opzien naar u, die het van u verwachten. En weten, mijn God is betrouwbaar en eens zal hij het me geven. En misschien zie ik het nu niet en misschien laat ik nu in de ogen van zoveel mensen alle kansen lopen. Mijn God is betrouwbaar en hij zal het mij geven. Heere, leer ons om zo dicht bij u te leven. En we danken u dat u ons daar één groot voorbeeld voor gegeven hebt. En dat is uw eigen Zoon Jezus Christus, die alles had in de hemel. En als hij zijn ogen opsloeg en zag wat hij daar had en wat hij hier zou krijgen, ja dan, als hij dan zomaar alleen met natuurlijke ogen zou hebben gekeken, dan was hij bij u gebleven. Maar hij kwam als de Zoon van God. Hij kwam in de stal van Bethlehem. Uit liefde. Heere God, dat is de tijd waar we bij stilstaan. En we bidden u dat we daar niet alleen van leven zullen, van wat Jezus ons daar gegeven heeft, maar dat we daar ook naar leven zullen. En dat we ook zelf zulke mensen zullen zijn die leven van de rijkdom van Jezus. Wil u dat in bijzonder in deze week bidden? Wat is er veel herkenbaar uit het leven van Lot en in de keuze die hij maakt, ook in ons leven. En het wordt deze week wel heel concreet. We willen u bidden voor het kerstfeest. Dat we deze week hopen te vieren en dat overal op deze wereld gevierd wordt. En er zullen veel mensen naar de kerk gaan die dat normaal gesproken niet doen. En veel dienstknechten van u zullen de mogelijkheden krijgen om uw woord uit te leggen. Vader, laat het een feest van de Heer zijn, maar niet zonder de Heer. We bidden u dat al uw dienaren uw evangelie zullen brengen in alle scherpte. Wat we hier krijgen in Jezus is mooi, maar we hebben het ook nodig. En u en jij, je kunt niet zonder. Wil u bidden, Heere God, dat mensen dit licht zullen ontvangen. Bij alle activiteiten die hier georganiseerd worden door uw kerk, dat uw Heilige Geest het zal gebruiken. En dat het een feest van de Heer zal zijn. Met de Heer. Wil u bidden, Heere God, ook voor deze wereld. Ook daarin was er zoveel herkenbaar uit het leven van Lot. Want ook wij zijn altijd weer bezig om die tuin van de Heer te creëren zonder de Heer. De afgelopen week is de klimaattop bij elkaar gebracht. En de reacties die zijn gematigd. Gematigd positief, gematigd negatief. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. En dat het van ons allemaal vraagt om deze wereld niet als onze tuin te behandelen. Maar als uw tuin. Geef dat steeds meer mensen het geduld leren. Om te leven van wat u geeft. In plaats van alleen maar te leven van wat wij mensen moeten pakken. Want wij mensen zijn daar niet voor gebouwd. En deze aarde is daar niet voor gemaakt. En boven alles, uw eer komt tekort. Maar geef ons het geloof van Abraham. Heer, we danken u dat u ons dat gaf, hier in de kerk en thuis. Dat u het gebruiken met uw Heilige Geest. En het aan ons meegeeft. Dat het een wortel mag schieten in ons hart. En dat we mensen mogen zijn die steeds meer op onze heiland, Jezus Christus, gaan lijken. En dat we zo in deze donkere tijd een stralend licht van u mogen zijn. Bidden wij u niet omdat wij het verdienen. Maar we komen tot u in het vertrouwen op uw belofte. Omdat u de God bent die geeft. En u zij dank voor uw onuitsprekelijke gave, Jezus Christus. Amen. Wat heb ik in de hemel, behalve u, mijn Heer? Wat heb ik op de aarde? Er is maar één ding wat mij kan bekoren en dat is uzelf. We gaan het zingen, Psalm 73, vers 10 en 11. En u mag het gelijk ook praktisch maken door uw gaven aan God te geven. Doe dat met blijdschap. slot van deze dienst zullen we zingen gezang 426 vers 1 en 4. Maar spreek eerst met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mee in uw en in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en is begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en hen die reeds gestorven zijn. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Mogen leven van de zegen van de Heere, ontvang die met een biddend hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.